En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Yves Bonroy. Yves was eerder te gast in Lust en gaat mij de komende afleveringen bijstaan in het ondervragen van experts. Dit levert uiteraard weer interessante inzichten op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt.
Yves, hoe was jouw week?
Mijn week? Nou, ik kan je wel vertellen hoe eergisterenmiddag was.
Oh.
Ja. Ik vind het dus best wel lastig om, en dat is ook heel gek, want ik train mensen ook daar om daar helemaal in te ontspannen, maar om seks te hebben als er andere mensen in de buurt zijn.
Oh echt?
Ja, ik vind dat moeilijk. En Daphne heeft daar wat minder last van. Maar we hebben dus een verbouwing en alleen maar clusters in ons huis die alleen maar door onze slaapkamer loopt, stampvoeten, kinderen overal. Ja, dus het komt er gewoon niet van. En als ik gestrest ben, heb ik sowieso niet zoveel zin. Maar dat is niet goed voor ons.
Nee.
Dus we moesten maar weer eens aan de bak. En ik heb dus eergisterenmiddag seks gehad in een heel klein opkamertje. Naast de woonkamer is. Met de oudste zoon slaapt op de bank met de koptelefoon op. Terwijl echt het gruis van de plafond naar beneden stortte. Omdat ze boven aan het klussen waren. En ook heel de tijd schrikkend. Omdat het lijkt dat ze in je kamer staan. En dat was een hele bijzondere ervaring.
Maar is het dan leuk?
Nou, het is wel leuk. Alleen Daphne en ik houden allebei wel van een beetje lawaai maken. Ja, dat gaat dan weer niet.
Maar waarom moet je het dan toch doen?
Ja, wij worden heel erg chagrijnig als wij heel lang
en wat
geen
is heel
seks
lang?
Hebben.
Dat vraagt iedereen zich af, hè, die luistert.
Ja, nou, in dit geval denk ik wel 2 weken.
Okay.
Voor mij is dat, een vriend zei tegen mij van, oh, de seksmeesters, die hebben geen seks. Dat kan toch niet? Maar ja, ook wij, als wij gestrest zijn, gebeurt er niet zoveel in de slaapkamer.
Nee. Oké.
Okay. Ja, hoe was jouw week?
Nou ja, het valt mij op dat ik steeds meer uitnodigingen krijg van mensen om te komen bij swingersavonden. Of feestjes, of allerlei gelegenheden. Heel bizar.
Maar word jij dan uitgenodigd?
Ja, er was 1 zo'n uitnodiging van iemand die ik al 30 jaar niet gezien had. En die zei, mijn man en ik luisteren jouw podcast. Dus we dachten, wat gezellig als je erbij komt. En we hadden natuurlijk recentelijk Jorna van de Big Little Secrets feestjes.
Ja, ja.
En dan merk ik kan me niet zo goed voorstellen, eigenlijk ook in het kader van seks met andere mensen erbij, dat ik dat dan doe.
Grappig.
Ik heb daar ook geen fantasieën over. Wel over de diepvrieslaande Albert Heijn en 8 brandweermannen die langskomen rond mijn ijsprong. Maar dit vond ik toch, weet ik niet. Zo met een bedoeling naar zo'n gelegenheid gaan, weet je wel? Dan zou ik me denk ik heel opgelaten voelen.
Ja, nou, seks met andere mensen in de buurt, dat kan ik wel als ik ze ken. Maar niet als ik ze niet ken. Nou ja, goed, ik heb wel een zware tantrische achtergrond. En orgastische feestjes, die ken ik wel.
Ja.
Dat vind ik allemaal niet zo'n probleem. Maar als het niet de bedoeling is, dan vind ik het toch wel heel spannend.
Ja, oké, met al die verbouwen. Die mensen die denken van ze krijgen een nieuw huis en ze hebben het leuk samen. Dus dat is natuurlijk ook wel weer fijn.
Dat is waar.
Ja.
Dat is waar.
Ja. Kijk, jullie hebben in ieder geval, jouw Daphne heeft geen last van het brave meisjessyndroom.
Nee, bepaald niet.
Nee, dat is dan wel fijn. Daarmee kan ik wel een heel mooi bruggetje maken naar onze gast. Dat is wel fijn, want vandaag is de gast Yoni Baes, voormalig regisseur, interviewer en eindeloos gefascineerd door de psyche van de mens, hè, zoals wij. Ze volgde een aantal opleidingen in coaching, hypnotherapie en systemisch werk en las alles wat los en vast zat over persoonlijke groei, leren en mindset. Ze was heel succesvol met haar sprekersbureau, waar ook ik een jaartraject volgde om public speaking onder de knie te krijgen. Helaas nog steeds iets wat ik heel eng vind. Ze begeleidde vele sprekers, waaronder politici en professoren. Nu is ze coach, heeft een eigen platform Lead by Presence en helpt mensen bij je innerlijke boel opruimen, jezelf prepareren voor een volgende stap en je perspectief, woorden, handen en voeten geven. Nou ja, daar moeten we dus allemaal naartoe. Vandaag gaan we in het kader van Lust praten over iets wat heel veel vrouwen dwars zit. Dus dat brave meisjessyndroom. Welkom, Yoni.
Dankjewel.
Heb jij last van het brave meisjessyndroom?
In bepaalde context kan ik daar nog wel eens last van hebben.
Oké.
Zullen we het erover hebben wat het nou eigenlijk is?
Zullen we daarmee beginnen?
Ja.
Vertel.
Nou kijk, ik denk dat veel vrouwen, maar ook mannen het wel herkennen, dat ze het graag goed willen doen.
Ja.
Braaf willen zijn, zorgzaam willen zijn en vooral iemand niet voor het hoofd stoten. En ik ben daar ingedoken omdat ik dat natuurlijk heel veel tegenkom in mijn coachingspraktijk. Dat ik dacht, hé, wat is dat toch elke keer dat mensen zo de ander willen pleasen als het ware.
Ja.
En ik herken dat natuurlijk vooral op het podium of in de boardroom. Maar jullie denk ik ook gewoon in bed. Dat je de ander zo wil pleasen en eigenlijk niet durft te zeggen.
In het hele leven.
Ja, wat je nou eigenlijk wilt. En toen stuitte ik op een theorie van Els van Stijn. Wel goed om haar even te noemen, want daar gaan alle credits naar uit. En zij noemt dat het brave meisjessyndroom. En het gaat er eigenlijk over, het kan ook trouwens brave jongenssyndroom zijn. En het gaat er eigenlijk om dat je jezelf niet schuldig durft te maken. Dus je wil eigenlijk als het ware in onschuld blijven.
Ja.
Je wilt, zoals een kind.
Ja, ik heb niks gedaan hoor.
Ik heb niks gedaan, precies.
Ja.
En op het moment dat je dat inziet, dat je denkt, hey, verrek, ik durf geen schuld te maken, dan word je dus eigenlijk ook niet echt volwassen. Dus inherent aan volwassen worden is schuld maken.
Ja,
dat
ja.
is wel een mooie zin, hè?
En lijkt dat dan een beetje op, misschien ken je dat dan ook wel, zo'n boek wat door Robert Glover geschreven is, No More Mr. Nice Guy. Daar werk ik dus heel veel mee met heel veel mannen die recovering nice guys zijn, zoals we dat dan noemen. Maar is dat, ken je dat, lijkt dat daar een beetje op?
Ik ken het niet, maar ik heb er gelijk al ideeën bij dat dat zeker in dezelfde hoek zit. Kijk, ik denk dat we allemaal bepaalde manieren hebben om te gaan met stress of met pleasen of met dit. En de een die knalt er overheen. Die mensen heb ik ook in mijn coachingspraktijk. Die blazen zichzelf op en knallen overal overheen. En de ander die trekt zich terug en trekt zijn mijl dus niet open.
Ja, terwijl het voortkomt uit dezelfde onzekerheid.
Precies, precies.
Ja. Ja, want ik kan mezelf ook overschreeuwen.
Ja.
Dat weet ik.
Ja, ja.
Dus maar dat is niet iets wat je mensen aanleert om eroverheen te knallen. Hè?
Nee.
Want dan mis je natuurlijk ook wat, denk ik.
Nee, de kunst is natuurlijk om in het midden te blijven en naar je gevoel terug te gaan. En te voelen van, oké, wat is nu handig om in dit moment te zeggen? Of wat is mijn behoefte eigenlijk? Of buiten dat schreeuwen of dat terugtrekken of geen schuld durven maken. Wat wil ik nou werkelijk?
Maar wat is nou precies schuld durven maken? Betekent dat andere mensen hetgeen je doet, denkt of zegt niet goed vinden?
Nou kijk, op het moment, even kijken of ik een voorbeeldje kan noemen. Op het moment dat ik, jij neemt mij ergens naartoe en jij zegt wat dingen tegen mij. Ik denk, Jacqueline, ik vind het eigenlijk niet prettig.
Ja.
En dan wil ik jou eigenlijk niet lullig laten voelen. Dus dan ga ik dat uit de weg.
Ja.
En op een gegeven moment denk je, wat is het nou irritant? En op een gegeven moment zeg ik dat en dan maak ik de schuld door eigenlijk mijn grens aan te geven. Wat jij misschien helemaal niet leuk vindt. Dat je zegt, nou joh, ik had dat toch eigenlijk anders gezien bij jou.
Ja.
En dan
komt een soort afkeuring.
Ja, dus dan eigenlijk zeg ik ja tegen mezelf en mijn eigen behoeftes, maar ik wijs jou misschien een beetje af.
Ja.
En dan maak ik daar schuld in. Dus hetzelfde is als je een relatie hebt en het moment dat je die relatie uitmaakt, ja, dan stel je de ander teleur. Maar ja, jij wil verder. Het is niet jouw pad. Dan moet je die stap toch echt wel zetten.
Ja, want ik herken wel in die zin van, ik ben 1 of 2 keer verliefd geweest in het afgelopen jaar. En dan heb ik heel erg de neiging, volgens mij is dat exact het brave meisjessyndroom, om te denken, ik heb het niet over wat ik voel of wat ik wil. Ik doe gewoon lekker luchtig en leukig en volledig aan mezelf voorbij gaan.
Ja. Ja.
Want stel je voor dat hij, hè? Dat hij weggaat of dat hij verdwijnt of dat hij zegt, nou hier heb ik geen zin in, Jacques. Weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
En dan denk ik, dan hoor ik mijn moeder, geboren in 1935, in mijn hoofd van je moet lief en tevreden zijn.
Precies. En dat is dus heel interessant als we jouw voorbeeld even nemen. Ja. Hè? Je hebt het systeem van het meisje, ja. Jacqueline, die allerlei dingen in de leeftijd van, oh, ik wil de ander niet teleurstellen en dit en dat en dat. Daar kan je naar kijken. Je kan een systeem verder kijken en dat is eigenlijk jouw gezin van herkomst.
Ja.
Dus hoe gingen die om? Met meisjes versus jongens bijvoorbeeld. Ja. Het meisje moet braaf zijn. Ja. Het moet zorgzaam zijn. En vergeet niet dat dat toen was. Maar eigenlijk nu doen we dat ergens nog steeds. Ja. Hè? Hoe we meisjes neerzetten versus jongens. Als een jongen even zijn bek opentrekt. Dan is hij lekker assertief. En een meisje is te dominant en een bitch. Of kan wel
lief zijn. Precies. Lief zijn heb ik al miljoenen keer gehoord.
En zeker in die tijd was dat nog veel sterker. Dus dan heb je dat systeem van herkomst wat op jou drukt. Waarvan je denkt, oeh, ik wil niet uit de pas lopen. Hè? Ja. Want als mens willen we ons conformeren aan de regels die er zijn in het systeem.
Ja.
En hebben we nog een systeem daarbuiten. Wat het systeem is van deze tijd. Waar vrouwen en mannen toch ook wel ongelijk worden bekeken. En dat merk ik vooral, of dat nou over public speaking gaat of over leiderschap. Als een vrouw met haar vuist op tafel slaat en daar zich even stevig neerzet. Ja, dan krijg je gelijk allerlei commentaar. Terwijl als een man dat zegt, nou, huppatee.
Ja, maar dat is met seksualiteit dus precies hetzelfde. Want als je daarin gaat staan en je erover uitspreekt, dat heb ik wel eens eerder gezegd in uitzendingen, heel vaak denken mensen dat ik het met iedereen wil doen. Altijd.
Ja, en jij bent de slet en de man die is tof.
Ja, je bent sowieso.
Wat ik ook altijd hoor is dat vrouwen die met hun vuist op tafel slaan heel erg bedreigend zijn voor de mannen. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje spannend. Want ze weten niet wat ze ermee aan moeten.
Nee.
Ja.
Dus ja, wat doe je daar nou mee met zo'n vrouw die krachtig is?
Ja, maar waarom is dat van een vrouw eng en van een man niet?
Van de man, ja, ik denk wat je zegt, het een beetje die stereotype beelden, wat al generaties eigenlijk overgedragen wordt, hè, die systemen. Ja, ik denk gewoon, we zijn het meer gewend van mannen, we verwachten het meer. En bij vrouwen is het van, ja, maar...
het is makkelijker als jij rustig en stil bent.
Nou ja, wat moet je als man doen? Moet je dan nog harder op tafel gaan slaan? Dat kan ook niet.
Maar jij zegt, er is ook een, wat zei je nou? No more Mr. Nice Guy.
Ja,
heb jij het last van het lieve jongetjesyndroom dan?
Ik ben wat ze noemen een recovering nice guy. Dat blijf je denk voor de rest van je leven. He, natuurlijk, wat je ook zegt, Joni. Er zijn natuurlijk... als ik aan een bepaalde situatie van stress kom, dan val ik terug naar oude patronen.
Ja.
Dus dat heb ik natuurlijk ook. En dan is het lastig voor mij om over die drempel te stappen en te zeggen, hey jongens, dit vind ik niet relaxed. Of mijn grens aangeven, mijn verlangens uitspreken. Dat vind ik dat heel moeilijk. En dat geldt eigenlijk voor mij. En dat geldt voor heel veel mannen met wie ik werk. En overigens, dat boek, No More Mr. Nice Guy, is ook heel erg voor vrouwen toepasselijk.
Ja.
Alleen die man die had die het boek geschreven heeft, had als advies gekregen. Je bent een man, schrijf maar over mannen. Ja, anders kan je daar vrouwen weer gedonder over krijgen.
Oh ja, ja. 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 Nee, dat zeg je mooi. Want ik denk dat zowel mannen als vrouwen dit tegenkomen. Dus je hebt in het kader van omverblazen, heb je mannen die dat doen en vrouwen die dat doen. En ik denk... Je kan jezelf dan heel erg slachtoffer voelen, hè, van hoe de wereld in elkaar zit of hoe dat familiesysteem in elkaar zit. En het denk ik keer waar het verschil natuurlijk zit, is bij jezelf. Dat je kijkt, hey, wat gebeurt er nou in deze situatie? Even terug naar jou.
Ja.
Ik ga die man eigenlijk zeggen dat ik hier niet verder mee wil. Allerlei angstscenario's komen.
Nou, niet zozeer niet verder mee wil, maar dat ik het op een andere manier wil of zo.
Ja.
Snap je? Ja.
Licht eens toe, want...
Nou, het kan wel zijn dat je bijvoorbeeld een avond heel erg intiem bent geweest. En dan merk ik, en trouwens vorige week hadden we het daarover met een enorme playerboy, van dat als je te dichtbij een man komt, dat hij zich terug kan trekken. Mm-hmm. Dan hoor je hem bijvoorbeeld een week niet.
Ja.
En als vrouw denk je, wat is er gebeurd? Hij vindt me niet leuk. Ik durf niks te zeggen. En in plaats van dat ik gewoon zou bellen of appen en zeggen, luister, wat is er aan de hand?
Ja.
Dat durf ik dan niet, want ja, ik weet niet wat hij gaat zeggen. En wat als ik hem wegjaag?
Ja.
Terwijl ik het nu vertel, denk ik, het slaat helemaal nergens op. Want tegen iedere vriendin zou ik zeggen, doe even normaal. Ja. Bel die gast op.
Ja.
Snap je? Maar dan komt er een soort angst voor een afwijzing.
Zoals het bang voor een vervelende waarheid.
Hè? Ja.
Ja. Ja.
En wat doet dat dan met jou? Hoe voel je je dan die week als je dan in dat wachten gaat?
Wankel en onzeker. Want voor mij is het dan al waarheid dat hij me niet meer leuk vindt.
Ja.
Terwijl dat nagenoeg nooit... niks met mij persoonlijk te maken, maar nagenoeg nooit daadwerkelijk de waarheid is.
Nou, en als je dit zegt, dan is dat voor mij altijd een teken van, gaat het dan over het nu of gaat het over toen?
Nou, het gaat zeker over toen, want ik heb, en dat is in eerdere uitzendingen met systeemtherapeuten meermaals besproken, ik heb een hele angstige jeugd gehad. Ik ben altijd heel erg bang geweest voor mijn vader. Die heeft me fysiek niks gedaan, maar wel mentale terreur gehad. En ik was altijd bang, wanneer komt de volgende klap?
Ja, ja, precies.
Dus die angst heb ik tot de dag van vandaag nog steeds.
Ja, nee, dus zonder dat we het helemaal over jou moeten psychologiseren. Maar wat ik vaak zie, is dat mensen zich willen uitspreken. Maakt niet uit eigenlijk in welk context, werk, relaties, alles. Op het moment dat die angst er dan komt en dat we eigenlijk in een freeze gaan, dat je dan even moet gaan ontspannen en kijken van, gaat dit nu over nu? Jij zegt eigenlijk, ja, het is me nog nooit gebeurd. Ja, dat eigenlijk iemand zegt van, joh, dat is een rare vraag.
Ja.
Maar dat we dan kunnen kijken, dan komt eigenlijk dat kleine meisje naar boven. En dan is het interessant, wat heeft zij nodig? Wat heeft zij op dit moment nodig? En waar reageert zij op, niet in het hier en nu?
Ja, maar die vraag is heel moeilijk om aan jezelf te stellen.
Snap ik, omdat je er, je zit in die freeze.
Ja.
Ja. Ja.
Daar heb je dan ook coaches en therapeuten voor.
Ja, maar op dat moment, hè, dan kan dat je even overspoelen. Wat ik me ook
snap
nog afvraag, lieve Joni.
Ja.
Seksualiteit. Jij hebt voordat we deze podcast instapten gezegd, het komt vaak voorbij.
In mijn werk?
Ja. Ben ik heel benieuwd naar.
Ja. Nou kijk, mensen komen bij mij binnen vaak als ze een peak performance moeten leveren. Dat kan zijn op public speaking. Dat kan zijn gedoe in een team, management teams. En dan, als ik dan niet in een groep, maar als ik een 1-op-1 traject aanga, ik denk dat wel, nou in 80% van de gevallen gaat het wel eens over seks. En ik denk dat dat ook heel logisch is, omdat seks onderdeel van het leven is. Dus het kan zijn dat we het hebben over angsten en spanningen en dat iemand zegt, ja, dat herken ik eigenlijk ook in mijn seksleven. Dus het is eigenlijk een soort spiegel.
Oh echt, maar komen mensen daar dan zelf mee?
Nou, dat is dus grappig. Dat vroegen ook een paar andere collega's aan mij. Dus die hadden dat minder. Misschien nodig ik er ook ergens uit. Ik weet het niet. Maar ik merk wel dat ik denk wel. Nou, ik denk wat ik wel uitnodig. Ik denk dat ik een soort uitstraling heb van alles mag er zijn. Je kan me alles vertellen. Ik vind ook niks gek. Ik heb ook geen oordeel. Ik denk dat jij dat ook wel herkent bij mij. Dus dan ook in mijn opleiding van zeg het maar.
Ja.
En als het maar goed gaat met jou en we gaan ergens naartoe. Dus of ik dat vaak tegenkom? Ja, dat kom ik vaak tegen. En ik denk dat mensen het heel fijn vinden, omdat daar vaak een taboe op zit. Dus dat geeft een soort lucht. En soms doen we ook een sessie over seksualiteit. Omdat het dan meer gaat stromen op dat vlak. En ik daar zelf ook niet zoveel taboes op heb. Dus ik kan ook makkelijk die schakel dan weer maken terug naar het leiderschap. En dan merk je dus dat iemand zich dus vrijer daarin voelt.
Ja, en het verbaast me helemaal niks, weet je dat? Dat je zegt dat 80% van de keer dat je met mensen werkt, dat het ook naar boven komt.
Nou, niet 80%, maar meer van als ze met me werken, dan komt het vaak wel naar boven.
Ja, oké. Okay. Ja. Ja, precies. Maar in ieder geval best wel vaak.
Ja.
Want ik moet je bekennen, hè. Ik had even gekeken wie je was. En ik dacht, dat is echt zo'n powerhouse. En ik heb wel af en toe een beetje een soort idee bij van, dat is een hoofd op pootje. Je ziet vooral aan de hoofd. Maar je hebt een hele open uitnodigende uitstraling. En
dank je.
Zoals je op mij overkomt, en daar heb ik dan mijn radertjes voor gekeerd, voelt het ook alsof je in je seksualiteit heel erg ontspannen bent.
Ja.
En mensen die pikken dat ook op en daardoor voelen, en je zegt zelf, ik heb weinig taboes, ik sta er heel erg open voor.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat het dan wat makkelijker te bespreken valt ook.
Hè? Nou, dat is zeker zo. En kijk, eigenlijk, leuk dat je dat zegt en ik denk dat klopt ook. En in mijn werk als systemisch coach gaat het natuurlijk ook heel erg over energieuitwisseling. Dus ik doe veel systemisch werk met opstellingen. En op het moment dat er iemand aan de andere kant zit die daar... we resoneren heel erg op elkaar. Dus op het moment... ik heb bij jou voel ik ook ontspanning. En ik zou je zo een geheim kunnen vertellen, weet je. Niet dat ik heel veel geheimen heb. Maar jij nodigt iets uit waarvan ik denk, ik zou je vertrouwen. En op het moment dat je daar hoef jij niks voor te zeggen. Dat straal jij gewoon zo uit. En dat is denk ik ook wat voor veel luisteraars. Van op het moment dat jij nog allerlei taboes hebt en alle dingen vast hebben gezet, dan maakt niet uit of je nou in een gesprek zit of in een relatie zit. De ander resoneert daar op een onderbewuste manier ook op.
Ja. Ja, dat heb ik bijvoorbeeld met toen ik dit hele circus begon, om het maar circus te noemen, van dat daten, merkte ik ook dat ik veel meer aandacht op straat kreeg.
Ja.
Maar dan kun je je afvragen, weet je, is het kip-ei? Zag ik het zelf?
Ja.
Of was het er ook meer? Maar in ieder geval is het veel meer onderdeel van mijn leven. En dan is het niet alleen maar... Dan zeggen mensen, ja, dat is alleen maar geiligheid. Ik zeg, ja, maar het is levenslust.
Precies. Ik denk dat het is. Je bent in contact met je levensvreugde. En dat stroomt. En ik zei van, heb je goede seks gehad? En jij was in contact geweest in een intiem, in een massage. Nou, dat is eigenlijk misschien wel hetzelfde effect.
Ja, maar we keuren seksualiteit natuurlijk zo af.
Ja.
Ik bedoel, als iets natuurlijk niet past, is het wel bij het brave meisje.
Ja.
Ja.
Ja, dat klopt.
Zeker, ja. En ik hoop dat die brave meisjes die nu luisteren, dat ze denken, ja, ik ga me toch iets meer uitspreken. En voelen wat er dan gebeurt. Kijk, daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat je een situatie in seks ook opzoekt die veilig dan is. En dat je je daar dus in kan uiten. Nou ja, goed, dat is meer jullie vakgebied. Maar dat kan ik me zo, in ieder geval die ervaring heb ik zelf. Dat je dus in die ontspanning dan komt en dat er dus ruimte is voor het kleine meisje die zich ook mag uiten wat ze wil. En dan ben je dus ook veel minder bang voor die afwijzing.
Ja.
En nog even terug naar jou, dat jij zei, ja jeetje, eigenlijk is dat een boodschap van toen en daar en niet in het hier en nu. Op het moment dat je dat merkt van, hey, ik raak nu helemaal in de stress. Ik krijg een halve paniekaanval.
Ja.
Heeft het met deze situatie te maken? Nou, eigenlijk niet. Dan heeft het eigenlijk altijd met toen te maken. Dan zou ik je ook aanraden om gewoon even daarmee te zitten. Te ademen en te voelen. En jezelf te vragen van, hey, waar ken ik dit van?
Ja, dat begrijp ik. Dat weet ik. Ja. Dat is me ook door meerdere systemen. Maar wat er bij mij gebeurt is, die paniek neemt mij helemaal over.
Ja, ja.
Met hoge hartslagen, alles erop en aan.
Ja, ja.
Ja, als dat gebeurt, dan kan je ook niet meer echt natuurlijk nadenken.
Nee.
Ik denk wat je kan doen is dan, ik denk je lichaam in beweging zetten om er even wat te gaan doen.
Dat is misschien het beste, ja. Ja, en ik merk dan krijg ik weer een app. En ik heb dan een horloge die mijn hartslag meet. En toen heb ik wel eens gezien dat die, in rust is die voor mij laag, 49, 50. En die ging toen naar 110.
Zo.
Terwijl ik stil zat.
Ja, kun je nagaan. Maar heb jij hier wel eens... Maar dit...
Als hij dit hoort, denkt hij, dit kind is niet goed.
Nee, nee. Ja, mijn handen jeuken als je dat zegt. Omdat, kijk, we hebben heel vaak natuurlijk patronen waar we inschieten, hardnekkige patronen. En die kunnen we niet alleen maar met ons hoofd oplossen.
Ja.
Dus wij gaan jou net een beetje helpen. Maar je voelt dan gelijk, dat zit gewoon dieper. Ook, ik zie dat ook aan je non-verbale communicatie. Je krijgt al bijna die paniek. En dan is het toch handig om met systemisch werk of hypnotherapie te kijken van, wat leeft daar in dat onderbewustzijn?
Ja.
Waardoor je die twee situaties aan elkaar koppelt.
Ja, ja, nou ja, ik kan het nog gekker maken, lieve Joni. Want de twee mannen bij wie me dit overkomen is, en Yves ook, het klinkt bijna incestueus. Jongens, schrik niet thuis.
Oh, ik ben nu heel benieuwd.
Maar die twee mannen lijken sprekend op jongere versies van mijn vader.
Oh ja, ja, nou dat vind ik niet zo gek.
Nee, dat is...
Nee, maar er zijn heel veel mensen die denken, godverdamme. Nee. Ik zeg nee, ik zeg en aan die twee, ik kan geen weerstand bieden.
Ja, maar als je zegt lijken sprekend, dan hebben we het over gedrag, patroontjes, dingetjes.
Ook uiterlijk.
Dynamiekjes. Uiterlijk ook.
Ja, ja. Broers, neven. Weet je, het is niet dat je denkt, het is precies dat. Maar broers of neven, de kleuring, het haar, de huidskleur.
Ja, en dat roept dat diepe gevoel van herkenning bij je op.
Ja, maar dus ook een onvoorstelbare aantrekkingskracht waar ik dus bijna geen woorden voor heb. En alleen maar, ik moet pleasen inderdaad.
Ja.
Maar ja, dat is puur, kan ik zelf ook, ABC'tje. Ik wist nooit wanneer ik het goed deed. Liep altijd op een mijnenveld vroeger. Dus dat gedrag kopieer ik exact.
Ja.
Ja, dan ben je eigenlijk in dit moment op zoek naar iets wat je destijds niet gevonden hebt.
Zeker.
Ja. Ja.
Ja. Ik kan dus bijna geen weerstand bieden aan die kerels. Echt, het zijn er twee. Soms denk ik wil ze allebei in bed. Dan los ik al mijn trauma's op in 2,5 uur.
Dat is meteen klaar. Ja. Als het nou zo mooi zou zijn, dan zou ik dat zeker moeten doen.
Ja, ik dacht wel, dat lijkt me heel... beetje drinken uit een brandweerslang. Als ze allebei tegelijk komen.
Drinken uit een brandweerslang?
Ja, dus dat zie je toch voor je, dat helemaal over je heen spoelt.
Oké.
Vind ik een prachtige metafoor.
Ik ken hem niet.
Maar ga verder, dokter.
Nou ja, kijk, ik zou het dan interessant kunnen vinden. Kijk, want eventjes even een linkje maken. Dit hebben natuurlijk ook komen heel veel vrouwen of mannen die zeggen, nou, ik heb dus een leidinggevende. En dan ga ik dus helemaal stuk. Ik voel weer helemaal de angst van vroeger. Ik projecteer eigenlijk, daar komen ze dan achter in gesprekken, mijn vader op die man. Ja. Of mijn moeder op die vrouw.
Ja.
En hoe vaak dit gebeurt. De projecties uit het familiesysteem, plop, die zetten we gewoon in de wereld die we om ons heen zien. En dat doe jij nu ook eigenlijk met je vader.
Ja.
Die projecteer je op dat systeem. En dat op die man. En dat kan je dus eigenlijk in een sessie kan je dat wel loskrijgen. Dat kan.
Ja.
Of je kan in ieder geval de eerste stapjes zetten waarmee je zelf verder kan om dat verder los te weken.
Precies.
Ja. Ja.
Oké.
Okay. Ja, volgens mij heeft jouw systeem eigenlijk gewoon heel veel bewijs nodig dat dingen oké zijn. Dat het niet zeg maar.
Ja, er zit aan mijn moeders kant heel veel dood. Veel van die watersnoodramp in 1953 zijn er heel veel overleden. Er zijn veel overleden kinderen. Ik heb 3 overleden kinderen boven mij. In het gezin.
Ja. Zo.
Dus het is allemaal heavy duty traumatische shit, zeg maar.
Ja.
Ik zeg altijd, het is een wonder dat ik ooit gestopt ben met alcohol.
Het is heel grappig. Een vriend zei al tegen mij, wat zegt jouw huidige vriendin over jezelf? En daar werd ik altijd heel erg chagrijnig van. Want dan wist ik dat hij ergens op doelde wat ik zelf niet kon zien. En vaak had dat te maken inderdaad met projecties. Mijn ex-vrouw die leek naar gedrag op mijn vader. Dat was de meest dominante in het gezin. Ja, dus dat projecteerde ik op haar. En zo ben ik dat eigenlijk voort gaan zetten. En nu eindelijk ben ik met iemand waarvan ik denk van, nou, die is toch wel echt anders. Dus ik vraag me ook af of het echt een bewuste keuze voor jou kan zijn. Ja, ik ga niet op die mannen vallen.
Nee.
Maar op een gegeven moment ben je
Dit is zo goed wat je nu zegt. Want er zijn echt menig mannen langsgekomen in mijn leven. Die op papier dat je denkt, alles klopt, hè? Lief, aardig, intelligent.
Saai.
Fantastisch. Ja, dat denk ik, wel boring.
Ja.
En als ik naast iemand zit in de auto en hij wordt, ik vertelde het je gisteren, opgefokt door andere weggebruikers, ben ik acuut opgewonden. Ja.
Nou, maar dat is wat je nu zegt, is heel belangrijk. Hè? Dus dat herken ik bij mezelf ook. Er was ook een vrouw waar ik ook zo'n gevoel had van, wow, die wil ik verscheuren.
Ja, ja, ja.
Helemaal wild.
Ja.
En toen ook dacht ik van, ja, maar dit is zo heftig dat het niet gezond voelt.
Ja.
En dat is voor mij een teken van, oh ja, daar zit iets.
Je wordt
letterlijk een beetje gek.
Ja, het is bijna een verslaving. Dit wil ik je vragen, Jannie. Ja. Ineens bedenk ik, heel veel mensen zitten in een lange relatie. Hebben we constant in onze afleveringen altijd besproken hoe moeilijk het is om te zeggen, we zijn 40 jaar, is het allemaal fantastisch. Dat is een enorme klus om zo'n relatie goed te houden. Er zijn ook een heleboel mensen die op een gegeven moment ook geen seks meer willen met elkaar. En dan worden ze een soort broer en zus.
Mm-hmm.
Maar kan het dus ook zijn, het is wel een beetje een open deurvraag, maar ik wil graag jouw visie, dat je dus ook je vader en je moeder op je partner gaat projecteren, of dat je dat te veel erin ziet en dat je er niet meer opgewonden van wordt. Snap je nog waar ik heen wil? Eigenlijk precies wat Yves schetst. Van mijn ex-vrouw was eigenlijk precies mijn vader. Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment geen seks meer wil met je vader.
Ja, maar ik denk dat het niet zo simpel werkt. Dus kijk, ik herken het ook wel dat vriendjes van mij juist op mijn vader leken. Of erger nog, op mijn moeder leken.
Ja.
Maar we voelen ons dan niet echt aangetrokken tot ons vader of moeder. Maar er zijn gewoon bepaalde behoeftes die we niet hebben gekregen van ons vader of moeder, die we gaan zoeken bij die ander. Of een soort herkenbaarheid van, hey, ik herken het dat mijn vader bijvoorbeeld altijd afwezig was.
Ja.
En dan of ik dat mijn vader altijd ging schelden in het verkeer. Ham, daar hebben we die aantrekkingskracht.
Ja, ja, ja.
Alleen ik denk wel dat we, om op jouw vraag terug te komen, dat we wel ons doorontwikkelen. En dat wat jij zegt, dat het soms het thema ons loslaat. Zo had ik bijvoorbeeld lange tijd een relatie, zo'n knipperlige relatie met een man die eigenlijk niet bij me wilde zijn. Eigenlijk wel, het was natuurlijk heel spannend gedoe. Allemaal. Maar ook heel veel gedoe. En op een gegeven moment liet het me los. Toen dacht ik, ja, vind je nog steeds een aardig vent, maar ik vind je niet meer zo aantrekkelijk. Het thema liet mij los. En dat thema herkende ik uit mijn familielijn van dat wel niet, eigenlijk niet echt helemaal beschikbaar zijn. En ik had dat opgelost in mezelf, dus niet met die man, maar echt dat stuk beschikbaarheid dat ik eigenlijk voor mezelf beschikbaarder moest zijn. En toen keek ik naar hem en toen dacht ik, ja.
Ja, maar dan is de seksuele aantrekkingskracht dus voorbij.
Ja, die nam af.
Ja.
En dan kan dat kan dus ook zo gebeuren in een relatie. En dan moet je dan weer kijken van oké, in welk stuk kan ik me nu verbinden met die ander?
Ja.
En is dat op een authentieke laag, kan ik seksueel verbonden met die ander zijn, in plaats van alleen maar op die patroontjes en op die, wat jij zegt, op die heftigheid.
Ja, daar dat is dus met, daar kijk ik jou aan, met z'n tweeën op de bank is dit onmogelijk op te lossen.
Ja, dat
denk
klopt.
Ik.
Ja, kijk, uiteindelijk, en ik vind het heel mooi, zegt Joni, hè, dat Er zit een bepaald soort vertrouwdheid in, hè, wat je herkent. En die vertrouwdheid naar het ouderlijk nest is niet omdat het nou per se zo gezond was, maar omdat er een verlangen is naar een bepaalde geborgenheid die er wel of niet was, meestal niet. En daar wil je naar terug. En als je dat in jezelf niet kan vinden, en je kan dat niet voor jezelf gewoon oproepen, of je voelt je niet helemaal veilig bij jezelf, dan ga je er bij een ander zoeken. Dus ja, dat kan je niet zo makkelijk in een dynamiek met elkaar oplossen.
Ja.
Maar wat je zegt, Joni, op een gegeven moment laat het je meer los en komt er ruimte voor iets anders. Maar je blik wordt ook anders.
Ja.
Ja, dus ja, kan je bewuste keuze maken? Nee, dat doe ik niet. Ik wil niet op een player vallen, hè, zoals we het vorige week erover hadden. Ja, nee. Ja, zoals een vriend van mij had zei, ja, kennelijk moest je nog een keer in die valkuil stappen. Mm. En ben je er nog niet klaar mee. Maar er komt een moment als je mee doorgaat, dat je er gewoon zo strontziek van wordt. Je denkt, ik doe het niet meer.
Het is eigenlijk de manier om jezelf tegen te komen. Hè? Een relatie aangaan of kijken waar je verliefd op wordt.
Ik raad het soms ook mensen aan die vinden dat ze er dan al helemaal zijn. En succesvol en kindjes en helemaal alleen. En vaak zijn dit dan vrouwen. Hè? En die zeggen, ja, nee, dat is helemaal goed.
Ik snap het leven.
En dan zeg ik, ga nog eens eventjes op de datingmarkt. Of ga.
Oh, echt?
Ja, dat geef ik dan. En dan zie je ook. En dan, ja, omdat ze zichzelf dan weer tegenkomen. Want je komt maar. Dat is in ieder geval mijn visie. Je komt maar een end op het moment dat je alleen bent. En de volgende stap ligt dan toch, denk ik, aan het jezelf weer verhouden tot die ander.
Ja.
Ik kan het ook over mezelf zeggen. Ik vind het. Ik ben heel oké als vrijgezel.
Ja.
En kindje, ik ben gescheiden. En met mijn werk en dit en dat en dat. Ja, dat is voor mij niet heel moeilijk. Voor mij wordt die ingewikkeld en uitdagend.
Ik merk ook het comfort in de controle alleen zijn, alles regelen.
Dus ik weet, mijn uitdaging ligt om in een relatie te gaan en me te verhouden tot die ander. Vind ik veel ingewikkelder dan gewoon lekker alleen en mijn ding doen. En kom me goed, ik vermaak me wel.
Ja.
Zeg Joni, ben jij aan het daten?
Ik ben niet aan het daten, ja.
En dan kom je jezelf tegen?
Ja, enorm. Ja, ik kom mezelf enorm tegen. In welk stuk wil je dan natuurlijk weten?
Ja.
Heerlijk, heerlijke wending.
Daar gaan we even voor zitten.
Ik ga er ook voor zitten.
Ik word een beetje rood.
Heel goed.
Ik ben dus 5 jaar vrijgezel. Toen ben ik met de vader van mijn kindje uit elkaar gegaan. En in het begin ben je dan natuurlijk heel erg, en dan zoek je van alles en dan om dat ook maar te vullen. En op een gegeven moment was ik wel senang erbij. En nu ben ik meer in een soort van vrijere periode van, kijken wat er is. Dus ik heb nu net iets afgerond, vind ik ook wel jammer. Maar dat was heel erg leuk. Ja, dat was heel geweldig. Alleen, ik merkte toch dat ik op een gegeven moment toch kwam op een punt van, ik wil toch wel een stukje verder in het uitbouwen van een, dat klinkt zo zakelijk, maar in een relatie. En het bleef toch een beetje aan de oppervlakte, leuke weekendjes weg en that's it. En niet echt die intieme relatie verder aangaan.
Ja, want als je het dan hierover hebt, en dit toevallig heb ik daar de laatste tijd ook wel meer cliënten over. Dan hebben we het over je eigen grens aangeven en voor jezelf opkomen enzovoorts. Als je het hebt over de lieve meisjes-syndroom, is dat natuurlijk een uitdaging. Maar dat lukt jou heel goed om te zeggen, maar dit is niet meer wat ik wil.
Nou, dat heb ik dus geleerd. Dus om een voorbeeld bij deze man, bloed aantrekkelijk. Echt, die aantrekkingskracht is heel fijn.
En die is dus nu weer vrij op de markt.
Hij.
Ja.
Leek hij op je vader?
Hij is te oud voor jou.
Echt waar? Hoe oud is hij dan?
Hij is 50.
Ja, dat is een toestand.
Dat is een toestand, ja. Dat dacht ik al. Maar dat beviel mij wel goed. Iets ouder.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ja. Maar
ga door, want sorry, ik breek in.
Nou, kijk, ik denk wat mijn uitdaging is dat ik heb wel een handje van om op niet beschikbare mannen te vallen. In welke vorm dan ook. Dus en ik denk, dat is dus iets in mij wat nog niet klaar is, denk ik. En voor mij was het dus wat jij net zegt, van ik voelde die aantrekkingskracht, ik voelde hoe leuk het was. Maar toen dacht ik, wacht even rationeel ook. Wat wil ik nu? En dat is iets anders dan wat hij nu wil. Dus ik ben er eigenlijk op het hoogtepunt ben ik ermee gestopt. Wat voor hem echt natuurlijk ook een beetje zo was van, wat gaan we nu doen?
Ja, krachtig.
Maar het voelt wel, het voelt rauwig, maar het voelt wel goed. Dat ik denk, en nu door.
Heftig.
Ja, maar het klinkt ook alsof je, en ik denk dat het heel goed is, rationeel heeft af en toe een beetje een scheldwoord idee. Maar
precies.
Juist je hart en je hoofd samen kunnen gebruiken, dat is natuurlijk wat meerwaarde geeft.
Precies, en weet je wat het is? Ik wil hier ook heel congruent in zijn, omdat ik dit ook met mensen doe en zo. Dus ik ben er ook wel, dat ik voel van, wat gebeurt er nu? Omdat ik dit mensen leer, dat ik denk, ja, mijn lijf gaat helemaal aan, maar mijn hart wil iets anders. Dat kan ook. En mensen denken soms dat het lijf en die hart hetzelfde is.
Nou, dat is niet zo.
Nee, dat is zeker niet zo. Dus ik voelde van mijn hart wil wat anders. Mijn lijf wil dit wel, maar mijn hart die denkt, nee, ik wil echt gewoon nu een stap meer verdiepen en echt iets opbouwen met elkaar.
Nou, vind ik sterk. Dus ook afscheid nemen van de vleeselijke lusten.
Ja, gelukkig woont hij niet in Nederland. Dus dat scheelt. Ik hoef hem niet tegen te komen.
Ja, of dan ga je elkaar lastig opzoeken.
Ja. Ja.
En hoe is dat voor jou, Jacques? Lukt het jou om af en toe ook te zeggen, oh, ik wil hem nog wel, maar ik ga nu toch even de grens zetten, want dit wordt toch even te veel.
Nee, ik zet geen grenzen.
Nee, dus dat is wel een mooie uitdaging voor het nieuwe jaar.
Mega thema.
Ja?
Ja.
En is het ook zo dat je jezelf, want dat herken ik van, dat doe ik dus nu niet meer, maar ik heb mezelf al heel lang gesaboteerd. Want dan dacht ik, ja, maar als dit zo fijn voelt, ja, dan is dat toch de bedoeling?
Ja. Oh ja, maar je denk praat je alles goed.
Ja, precies.
Het is net als alcoholisme. Het is net als iedere andere verslaving.
Ja.
Je praat het altijd goed.
Ja.
In je hoofd.
Ja.
Ik heb ook dat heel veel vrouwen denken. In de uitzending van vorige week hadden we het erover. Van heel veel vrouwen gaan luisteren naar een player. En die denken, ja, ik heb ook zo'n player in mijn wereld. Maar ik ben anders. Ik regel dat wel. Ik zorg dat het wel goed komt. Al keurt iedereen het af om me heen. Bij mij is het anders.
Ja.
Vrouwen maken zichzelf, ik spreek even vooral voor vrouwen, van alles wijs.
Ja, ja, je moet, en dat is ook zo'n les, hè, vind ik altijd van, als een man zegt dat hij geen relatie wil, of als een man zegt dat hij, dan luister naar hem.
Ja.
Luister wat hij zegt.
Maya Angelou zei het. When people show you who they are, believe them the first time.
Precies, precies.
Want wij denken, dat verander ik wel.
Ja, precies. Ik heb dat ook lang gehad. Daar ben ik wel nu vanaf.
Ja, maar dat duurt decennia. Om daar te komen.
Ja, ik zit ook te denken wat ik daar nou in gedaan heb. Wat dat eigenlijk tegen dat brave meisje in. Dat ik dacht, ja, dat is toch meer naar dat hart gaan. En van wat vind ik nou echt belangrijk? Wat wil ik? En wat, nou, bij mij denk ik ook wel van, wat ben ik, waar wil ik me, ja, dat is hem denk ik. Waar wil ik mijn tijd aan uitgeven? Want ik merkte ook dat ik heel veel tijd heb gespendeerd met dingen. Met relaties met mannen. Dat ik dacht, ja.
Maar je kunt toch ook jezelf saboteren en zeggen, ja, maar de seks is zo fantastisch.
Nee, tuurlijk, dat doe je ook de hele tijd.
Ik kan heus wel luchtig doen. En dan doe ik het eens in de 3 weken. It's fine, weet je, ik woon alleen. Alles is prima, poe.
Maar zoiets. Is dat, ja, nee, ik herken hem helemaal. Maar wat zit daar dan onder? Dus dat is even het moment. Maar op het moment dat je echt afzakt, wat wil je dan? Wat is dan echt belangrijk? En dat kun
nou,
je niet
voelt je
op een
comfortabel. Het eerste wat bij me opkomt is, je voelt je, nee, ik voel me, laat ik bij mezelf houden, ik voel me comfortabel vanuit mijn jeugd bij hongerig als een puppy met grote ogen voor het raam zitten. Ja. Komt-ie?
Maar wat je nu zegt,
komt-ie echt?
Wat je nu ook zegt, hè, je zegt, ja, als je dan echt afzakt, dan moet je de rust kunnen inbouwen om ook te kunnen afzakken.
Ja.
En je eigenlijk even toestaan om je een beetje oncomfortabel te voelen. Want als jij gewoon die comfortabele, en dat zei je ook net, hè, het voelt zo fijn. Dus dan moet het wel goed zijn. Nou ja, als één ding mij geholpen heeft van mijn lieve meisjes, ik heb ze allemaal in me zitten, afkomen.
Ja.
Dat is fijn met mannen. Die kunnen elkaar zo lekker rauw spiegelen, noem dan tough love. En dat de gast zegt, ja, het gaat niet om wat je fijn voelt, maar wat voelt juist. Voor mij werkt dat heel goed.
Ja, mooi.
En juist voelt af en toe super kut.
Ja.
En het voelt helemaal niet fijn, maar ergens is er iets van, ja, maar dit is godverdomme wel wat ik te doen heb. En soms, en dat heeft me echt wel op cruciale punten verder geholpen. Dat wat voelt fijn, dat is echt geen goede maatstaf.
Ja, maar ik vind het heel moeilijk.
Snicker
om het
kan ook heel fijn voelen.
Wat is het een verschil tussen, hoe dat weet je dan dat het juist is?
Nou ja, dat heeft me in het begin heel veel tot nadenken gezet. Ja, wat is nou juist? Wat is juist? Weet ik veel. Nu voelt dit juist, nu voelt dat juist. Maar toen ging ik eigenlijk een beetje meer vertragen en zoeken van, oké, maar wat gebeurt er in mijn lichaam als ik hierover nadenk? Geeft het verkramping? Wat betekent dat dan? Een beetje wat je zegt, Joni, hè? Dat zelfonderzoek, met je self-inquiry. Ja, en op een gegeven moment is het van, ja, ik denk dat dit juist is. Ik wil het alleen niet geloven. Ik vind het super eng. Laat ik eens een klein stapje naar naartoe bewegen. Kijken wat het me oplevert. Ja, en ik vertrouw mezelf niet. Dus ik spiegel het met, ik heb een stuk van 3-4 goede vrienden, hele wijze mensen om me heen. Als ik echt iets cruciaals moet weten, ga ik hun alle 4 dezelfde vraag stellen. Hey, dit is wat ik zie, dit is wat er gebeurt. Hoe zie jij dat? En ja. van die vier komt er altijd iets terug. Denk van, ja, maar dat raakt me.
Is het eigenlijk ook niet zo, Joni, als ik er ineens over nadenk. Ik heb wel vrouwen om me heen die bijvoorbeeld al 10 jaar een affaire hebben met een getrouwde kerel.
Ja.
En alles wordt goed gepraat, ja. natuurlijk. Maar er is ook heel veel verdriet.
Ja.
Ik kan heel makkelijk advies daarover geven. Omdat het natuurlijk buiten mezelf is.
Ja.
Nou zit ik niet in die situatie. Maar ik kan me voorstellen, als ik daar verliefd op zou worden, dat ik ook zo... Ja, maar hij komt wel en dit dat. En dan ben je dus eigenlijk niet verliefd op wat hij je geeft. Je bent verliefd op wat je denkt dat hij je kan gaan geven. Zou dat het verschil zijn tussen fijn en juist?
Ja, misschien geeft hij op dat moment... Ja, dat is een vraag aan Joni. Maar,
ja, nee, ja jullie allebei. Ja,
misschien geeft hij op dat moment wel iets waar je naar verlangt. Ook in het moment. En daarnaast is er een verlangen dat het meer wordt. Dus het is niet dat het niet per se niks betekent.
Nee, maar je neemt de pijn voor lief.
Nou, ik heb wel een leuk voorbeeld van mezelf. Dat ik dus die momenten met een man vond ik heel fijn.
Ja.
Dacht ik, oh, dit is helemaal leuk. En de periodes daartussen voelde ik me toch echt wel heel rot.
Ja.
Dan ga ik eerst kijken, oké, komt dat door hem? Is dat iets in onze dynamiek? Ja. Of is het een boodschap van toen en daar? Dus niet hier en nu.
Ja.
En toen dacht ik, en soms is het ook dubbel. Hè? Dus ik dacht, ik heb even wat werk met mezelf te doen. Dus ik ben met mezelf gegaan, het is toch een stukje afwijzing of een te weinig bevestiging. Oh, waar komt dat dan vandaan? Nou, ga je bij jezelf voelen. Nou, dat heb ik dus 2 keer gedaan. Toen dacht ik, oké, daar ben ik wel een beetje doorheen gesudderd in een paar weken. Maar op een gegeven moment gebeurde het steeds weer dat ik dacht, heel fijn in het moment. En daarna voel ik me toch rot. Wat is dat dan?
Ja.
En toen ben ik dat dieper gaan onderzoeken. Dacht ik, het zit ook in die dynamiek met hem. En daar pas ik voor. Daar heb ik geen zin meer in. En dan moet je dus inderdaad ook even sterk zijn, rationeel, van klopt dit in het grotere plaatje? Als ik nu op de maan ga zitten en ik kijk naar mijn leven, nee, dan wil ik dit niet.
Ah, maar dit is fantastisch advies. Yves, ik ga de confetti laten strooien. Zet jezelf op de maan. Luister allemaal. Zet jezelf op de maan en kijk naar jezelf. Dat is de tip.
Ja, nee, dat is eigenlijk
en
hoe
jij
je...
denkt, doe niet zo hysterisch, maar dat is de tip. Ja, ik krijg een aha-moment.
Even kijken. Ga jij eens nu op die maan zitten?
Ja. Ja.
Ja?
Ja, ik zie van alles vanaf het maantje.
En als je dan naar jezelf kijkt... en dan dus niet alleen maar nu op dit moment... maar de komende 10 jaar ziet...
Ja, dit is fantastisch. Jij redt mijn relationele leven nu. As we speak.
En wat zie je dan?
Ja, van alles waar... Ik wil niet over alles helemaal uitweiden. Misschien, er gaan heel veel kwartjes vallen nu.
Oké.
Echt heel veel.
Nou, wat het namelijk is, het is een ander perspectief... waardoor je dus even kijkt van wat... Dus ik kwam er bij deze man achter dat ik dacht... ja, als dit voor de komende jaren... Ik zit nu trouwens te denken, straks zit hij dit te luisteren. Maar goed, in ieder geval, als ik dit voor de komende jaren... dan wil ik dit niet. Dan klopt het niet met wat ik echt wil. En tuurlijk kan ik dan elke keer weer denken... ja, leuk avontuur.
Ja.
Maar uiteindelijk verdoe ik mijn tijd als ik dit nog jaren laat doorgaan. En ik heb dat ook al een aantal jaren wel eens gedaan.
Ja.
Ja, je bent ook al gebutst en gedeukt door het leven. Dus je hebt ook al je ervaringen.
Ja, dus ik herken dat. Dat ik denk van, het wordt wel beter. Of, het gaat wel daarheen. Nee, daar gaat het dus niet heen.
Nee, je herhaalt weer dat geding.
Ja, dat is dan natuurlijk die hardnekkige patronen die dan elke keer weer terugkomen. In een ander persoon.
Ja. Same script, different cast.
Ja, prachtig wat je zegt. Ik besef dat dat ook is hoe ik erachter kom uiteindelijk. Of iets juist is of niet. Dan moet je inderdaad uitzoomen. Je kan niet in je eigen verhaal
maar ik moet dan altijd. Rondhangen. Ik wil altijd een metafoortje hebben. En deze is echt
de maan.
Prachtig.
Nou, dan ga ik de volgende keer vragen. Wat heb je vanaf de maan gezien?
Ja, dat is wel mooi.
Ja, in plaats van hoe was je week? Dan zeg je, wat heb je vanaf de maan gezien?
Dat is de tweede vraag. Hoe was je week en wat zag je vanaf de maan?
Mm-hmm. En wat daarin kan helpen. Ik zeg altijd. Dus afstand nemen, dus de maan-idee. Stilte, dus kijken wat er dan dus opkomt. En wat ik denk vooral voor jou is ook echt gaan kijken... wat heb jij nodig in de veiligheid, zodat je dit kan zien? Zodat je op die maan kan blijven.
Wat bedoel je in de veiligheid?
Nou, wat maakt jou veilig? Dus om een voorbeeld bij mij, als ik dat helemaal alleen ga doen... en ik zit echt in die dat... dan helpt dat niet als ik dat alleen ga doen. Dus dan kan het voor mij helpen. Ik noem even wat dingetjes hoor. Even lekker naar de sauna. Even masseren. Of even met een vriendin of met een vriend. Of even daarin dat iemand even een
huis
soort
opruimen.
Van... Het huis opruimen.
Vind ik lekker.
Ik bedoel, iets waar je voelt dat je zakt in je lijf.
Ja.
wierookje op, muziekje aan. En dat je denkt, oh ja, ja, het is helemaal veilig. Ik mag er helemaal zijn. En dan, van die positie, kan je veel makkelijker kijken.
Ja.
Want als jij in deze zit, kan je ook niet kijken.
Hoofd met pootjes, zoals je zo mooi zei. Ja. Ik vind dat prachtig, Joni. Want ik kan me ook zo voorstellen, als jij mensen één op één begeleidt, of jullie doen workshops bij Lead by Presence of dat soort dingen, dat mensen ook dus echt anders in hun... ik kan me voorstellen dat het niet altijd een topic is, maar in hun relatie, persoonlijke relaties gaan staan.
Ja, zeker. Dus dat is niet altijd het doel waarmee ze binnenkomen, maar dat is vaak wel de bijvangst.
Dat heeft overal effect op.
Ja, dus ja. We hebben een leiderschapsprogramma. Dan denken mensen, nou, ik ga vooral met leiding geven en vooral met dat. Maar ja, joh, we pakken alles aan.
Ja. Prachtig. Daar kunnen mensen jou dus vinden. Lead by Presence.
Ja.
Daar luisteren heel veel brave meisjes. Die zitten nu in hun auto. Op weg naar hun werk of terug.
Ja.
Heb je 2 gouden tips voor de meisjes en de jongens? En de jongens die een braaf meisje in zich hebben? Want of Yves is namelijk non-binair, wel cis, hetero, mens met penis.
Ik heb gewoon heel veel stukjes in mij. Ja.
Precies.
Heel veelzijdig.
Alles.
Mooi. dus hoe ze hiermee om moeten gaan.
Het brave mensensyndroom. Als je die nu luisteren en die denken, ik wil daar eens een begin mee maken.
Ja, kijk, ik denk dat je allereerst dat je bewust wordt van, hey, ik wil me niet schuldig maken. Ik wil in die onschuld maken. Maar dan ben je een kind. Een kind, ik heb een kind van 7, die wil alleen maar in die onschuld blijven.
Ja.
En haar leer ik ook. Dus je mag je schuldig maken. Je mag een keertje een reactie oproepen.
Ja.
En dat je beseft, want iedereen wil volwassen uiteindelijk worden.
Ja.
Dat je denkt, oh ja, dus als ik me schuld maak, doe ik iets goeds.
Ja.
Want ik word daardoor meer volwassen. En ik word meer rijp. En ik ga meer leven wat ik wil. En dat erbij hoort.
Ja, maar dit
en
is
dat het goed is.
Vooral iets, niet om de mannen aan voorbij te gaan, hoor, maar wat vrouwen ontzettend moeten leren.
Zeker. Ja.
Ik mag staan voor wie ik ben.
Ja.
En ownen wat ik ben.
En dan komt er soms wat tegengas. En wees daar niet te bang voor.
Ja. En ook en zeggen, op moment... ik vind mannen van 28 gewoon heel lekker.
Ja. Ja. Ik ook.
Good for you.
Ja, ja. Heerlijk. Toch? Meld u zich gerust aan.
En dan een tweede tip. Op moment dat je dat gaat teruggeven. Dus je kan zeggen, ja, en je gaat over mijn grens. En dit en dat en dat.
Ja.
Maar kan je het ook op een liefdevolle manier doen? Dus ik noem wel altijd als term liefdevol corrigeren. Dus je geeft wel terug wat je vindt. Maar doe het liefdevol.
Maar zonder in de sorry-modus te gaan.
Precies.
Ja.
Dus ik zeg wel heel rauw tegen jou wat ik niet fijn vind. Maar ik probeer het wel... Dus daarom is het woord liefdevol corrigeren. Ik corrigeer het wel, maar ik doe het liefdevol.
Ja. Nee, maar veel vrouwen die hebben de neiging om te zeggen, sorry hoor, sorry. Nee. Ik zie dat ook aan mijn dochter. Ja.
Ik had gisteren iemand in coaching, hele mooie sessie. Haar man was overleden en toen het eerste wat ze zei was, sorry. Ik kreeg echt kortsluiting na de sessie, dat ze zich had laten zien. Ik zei, ik kan je knal voor je bek krijgen.
Ja.
Ze zei, wat?
Hoppatee.
Ik zeg, ja, hou op.
Ja. Ja, maar dat doen vrouwen als ze gaan huilen, zeggen ze al sorry hoor.
Ja, ja nee, ja. Daar mogen ze ook mee stoppen. En dan even sorry en dan...
Stop met sorry,
ja.
Lieve allemaal. Dankjewel dat je hier wilde zijn, lieve Joni. Je kijkt me aan van, hadden we niet nog 3 dagen verder kunnen praten?
Nee, ik vind het heerlijk. Hartstikke leuk met jullie.
Fijn. Geweldig, ja.
Mochten mensen jou willen vinden, je workshops, je 1-op-1 trajecten, alles waar kunnen ze jou vinden?
Op leadbypresence.nl. En we hebben dus mooie masterclass van de dag, maar ook 2-daagse opstellingendagen, leiderschapsprogramma's. Daarvoor zijn ze allemaal welkom. 1-op-1 coaching kan ook. Ik doe dat met een groepje mensen die er een beetje hetzelfde bij zitten als ik.
Heerlijk.
Dus daar kunnen ze mee aan de slag.
Fantastisch. Yves, jij nog?
Nou, heel fijn om met je te praten.
Ja.
Fijn dat, om te zien dat je totaal geen hoofd op pootjes bent.
Nee, dank je.
En heel erg belichaamd hier je verhaal doet. En dat vind ik heel inspirerend. Dus ik heb echt van genoten, dames.
Ja, ik ook. Ik ook van jullie. Fijn.
Lieve allemaal, veel plezier de komende week. Ga net zoals ik op de maan zitten. Kom niet naast me zitten, want dan raak ik afgeleid. Maar ik ga naar mezelf kijken vanaf de maan. Maak er wat van deze week, want het leven is te kort om het niet te doen.